naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de tweede psalm, het vierde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Psalm 2, het vierde vers. We lezen het woord des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk, de versen 19 tot en met 34. Johannes 1, de versen 19 tot en met 34. En na de schriftlezing zingen we het tweede vers van de 111e psalm, des Heren werken zijn zeer groot. En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen, wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet, en beleed, ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem, wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide, ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tot hem, wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen, degene die ons gezonden hebben, wat zegt gij van uzelf? Hij zeide, ik ben de stem van de roepende in de woestijn, maakt de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Farizeeën. En zij vroegen hem en spraken tot hem, waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, nog Elias, nog de profeet? Johannes antwoordde hun, zeggende, ik doop met water, maar hij staat midden onder u lieden die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Betabara over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik en ik kende hem niet. Maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende, ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Gemeente, beleiden wij ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van de kerkvergadering van Nicea. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Het woord des Heren voor de prediking van deze avond vinden we in het gelezen schriftgedeelte, het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie en daarvan het 34ste vers, Johannes 1, vers 34. Waar wij lezen het getuigenis van Johannes de Doper. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Laten wij samen eerst over de prediking van het woord de zegen des Heren vragen. Heren, wij buigen ons voor uw heilig aangezicht neer nu wij in deze kerk bij elkaar zijn ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenis, dat degene die in dit middaguur aan de gemeente van Driebergen verbonden is, als predikant, als herder en leraar, vanavond zijn werk in het midden der gemeente ook officieel mag beginnen. We danken u ervoor, heren, dat de gelegenheid er was vanmiddag voor de bevestiging en dat er vanavond gelegenheid is om opnieuw samen te komen rondom uw woord ter gelegenheid van de intrede. Maar wat zou het allemaal baten en wat zou het voor nut hebben als u er zelf niet bij zou willen zijn? Daarom zien wij op tot u en wij smeken u, o God, dat u door uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn en wilt werken, en dat u uw belofte waar wilt maken. Uw belofte die gij zelf gesproken hebt, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar bent u in het midden. Heren, dat is een woord van u, maar er is geen ene belofte die automatisch vervuld wordt. Ze worden wel vervuld, maar alleen in de weg van ons bidden en geloven. En zo mogen wij dan tot u opzien, Heren, en u bidden om de vervulling van deze toezegging. Dat u het waar wilt maken, dat u bij ons bent, dat u in ons midden bent. En dat u aan uw woord zelf getuigenis wilt geven. En laat het woord dan ook recht gepredikt mogen worden. Laat de boodschap van het evangelie duidelijk mogen worden gebracht en helder mogen overkomen. En geef uw dienstknecht door uw geest te spreken, in betoning van geest en van kracht. Dat het niet zijn eigen woorden zullen zijn, maar woorden die gij hem in de mond legt en woorden die gij hem helder voor de aandacht brengt. En dat zo uw woord recht vertolkt mag worden. Heren, van uw woord belijden we dat het onfeilbaar is. Van uw woord belijden we dat het levend en krachtig is. En tweesnijdender dan enigs, tweesnijdend scherp zwaard. En we belijden dat omdat u dat van uw eigen woord gezegd hebt. Maar van de preek kan dat zomaar niet gezegd worden. Want die is door mensenhanden en door menselijke gedachten en door mensenmonden heen gegaan. En daarmee kan er zoveel van dat woord verminkt worden. En kan er zoveel van wat u in uw woord wilde accentueren verloren gaan. En als mensen met dat woord van u aan het werk gaan, Heren, dan kan het zo eenzijdig worden. Dan kan het zo al te menselijk worden. En daarom is het nog een veel groter wonder dat u niet alleen maar gezegd hebt dat uw woord zalig maakt en dat uw woord ten leven is en dat Petrus kon belijden toen u het woord sprak, Heere Jezus. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Jawel, als ze uit uw mond komen, hoogste profeet, dan zijn het woorden van leven en van zaligheid. Maar het wonder is des te groter dat u zich nu van mensen wilt bedienen en dat u door de dwaasheid van de prediking zalig wilt maken die geloven. Maar dat legt dan tegelijkertijd een geweldige verantwoordelijkheid op hem en op hen die geroepen worden om dat woord te vertolken. Die de taak gekregen hebben om dat woord in de hand te nemen en dat woord ook in de mond te nemen en het te spreken. O God, dat is een taak die mensenkrachten ver te boven gaat. Die menselijke wijsheid ver achter zich laat en daar kunnen we het niet mee redden. Dat is een taak waar alleen uw geest toe bekwamen kan. En zo zien wij op voor uw dienstknecht om u te bidden dat u hem de bekwaamheid geven wilt. En zo zien wij op tot u om voor de gemeente te bidden dat u oren geven wilt om te verstaan en harten om op te merken. En wat we u voor alles en boven alles vragen, Heere, dat u uw werk wilt doen. Uw zaligmakend werk, uw hart ontsluitend werk, uw oren doorborend werk. Uw werk, Heere, waardoor mensen, kon het zijn ook vanavond, in het hart geraakt worden. Waardoor mensen met allerlei zorgen en moeite opgebeurd zullen worden. Waardoor mensen zondig en verloren in zichzelf oog mogen krijgen voor de algenoegzaamheid en de betrouwenswaardigheid van die zaligmaker Jezus Christus, waardoor mensen uitgelokt mogen worden om heel hun verloren zaak in de handen, in de doorboorde handen van de Zoon van God te leggen, om zo volkomen op hem te vertrouwen. Heere, doe dat werk in ons midden. Dat werk van bekering, dat werk van geloof. Dat werk waarvan wij allen zo diep afhankelijk zijn. Heere, wilt gij zo deze eerste dienst waarin uw dienstknecht als predikant van de gemeente Driebergen voor mag gaan, tot een zegen stellen. We zeggen u er ootmoedig dank voor dat in dit middaguur de band mocht worden gelegd, officieel. De band die er al eerder in geestelijke zin was. En die nu officieel een karakter gekregen heeft. Heere, wij bidden van u, kom met ons mee en trek met ons op. En wilt gij uw genade en uw gunst rijkelijk aan ons bewijzen. We bidden u ook voor hen die niet naar de kerk konden. We vragen u, Heere, ootmoedig, dat u ze allen gedenken wilt die ziek zijn, die vanwege ouderdom en de gebreken die daarmee gepaard gaan niet meer met de gemeente kunnen opgaan. Heere, en wat er dan ook aan redenen kunnen zijn waarom we niet met de gemeente naar uw huis kunnen gaan, wilt u voorzien in al de noden, wilt u troosten in alle droefheid, wilt u uit uw volheid genadig bedienen. Heere, als wij tot u spreken en als wij u onze beden voorleggen en onze begeerte bekendmaken, dan doen wij dat niet alleen als afhankelijke mensen die het helemaal van u moeten hebben, maar dan doen we dat ook als onwaardige mensen. Dan moeten we het ook belijden en we willen dat ook doen. En laat het in oprechtheid geschieden, belijden dat we het allemaal verzondigd hebben. En dat wij nergens recht op hebben, op geen zegen, voor dit leven niet en voor de toekomende tijd, voor het toekomende leven ook niet. Heere, wij belijden en erkennen voor uw heilig aangezicht dat wij alles onwaardig zijn. Maar zie nochtans op ons neer, nochtans. En dat ter wille van dat lam dat Johannes mocht aanwijzen en waarvan hij mocht zeggen dat het de zonde der wereld wegdraagt. Heere, ter wille van de verdiensten van dat lam, en wat heeft het dat lam gekost om het mogelijk te maken? Ter wille van de verdiensten van dat lam bidden wij u, verzoen onze zonden, vergeef onze ongerechtigheden en bewaar ons ook voor alles wat verkeerd is. En laat Satan niet toe om iets te doen in deze kerkdienst waardoor uw naam onteerd wordt, waardoor ons de zaligheid ontgaan zou, waardoor de kracht van uw woord gebroken zou worden, waardoor onze harten gesloten zouden blijven. Hoor ons, o genadige God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 89ste psalm, het 9e en het 12e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had en gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. 89, de versen 9 en 12. was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Zo was de boodschap in de prediking van deze middag. En zoals Johannes de Doper eigenlijk van zichzelf niet heeft mogen en dus ook niet heeft willen spreken, maar van het licht, dat was zijn opdracht. En zo wil ik vanavond ook van mijzelf niet spreken, maar van het licht. Van hem die de Heere Jezus Christus is. En dan met name op dat ene punt willen we letten, wat in de woorden van onze tekst zo duidelijk onder woorden gebracht wordt. Deze is de Zoon van God. Johannes was gezonden om van het licht te getuigen. Heeft hij dat gedaan? Ja. Hoe heeft hij dat gedaan? Dat wordt ons met name in het gedeelte dat we gelezen hebben heel duidelijk. Het is eigenlijk al in het 15e vers van Johannes 1 te lezen. Johannes, hebt u hetzelfde woord weer, getuigt van hem. En hij heeft geroepen, zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En dan in vers 19, en dit is de getuigenis van Johannes. En dan verderop in het hoofdstuk. In vers 32, en Johannes getuigde, zeggende, vers 34, en ik heb gezien en heb getuigd. Het komt iedere keer weer terug. Johannes de getuige. En een getuige, in de Bijbelse zin van het woord, is iemand die erbij geweest is. Iemand die het met eigen ogen gezien heeft. Die het met eigen oren gehoord heeft. Getuigen, dat is niet het werk van iedereen. Niet iedereen kan zomaar getuigen zijn. Dat is nog zo. Je kunt niet een getuigenis afleggen als je er niks van weet. Als je bij een ongeluk niet betrokken bent geweest of je hebt het voor je ogen niet zien gebeuren, dan kun je er niks van zeggen. Dan heb je het van horen zeggen, maar van horen zeggen liegt men. Dus aan zo'n getuigenis kan geen waarde toegekend worden. Maar getuigen, en zo was het ook in de Bijbelse zin van het woord, zijn mensen die erbij betrokken zijn geweest. Die het gehoord hebben en gezien hebben. En als Johannes een getuige is van het licht, dan betekent dat dat hij het licht zelf heeft gezien. Als Johannes getuigt, zoals onze tekst zegt, dat deze de Zoon van God is, dan heeft hij dat eerst zelf gehoord. Niet zomaar van zijn buurman, niet zomaar van wie dan ook, maar van de God der waarheid. En daarom is het getuigenis van Johannes geloofwaardig. En daarom is het getuigenis van Johannes ook gezaghebbend. En wat doet Johannes dan? Nee, hij heeft, net zoals de evangelist Johannes dat zei in de tekst van vanmiddag, hij heeft niet op zichzelf gewezen. Hij kwam niet om iets van zichzelf te verkondigen en zichzelf bij de mensen te introduceren, om zo vertrouwen te wekken en een goede naam te maken en zijn eigen naam hoog te houden. Als ze hem vragen, wie bent u? Bent u de Christus? Dan zegt hij nee. Bent u de profeet? Dan zegt hij nee. Wie bent u dan? Een stem. Een stem van iemand die in de woestijn roept en die het woord Gods in de mond gelegd gekregen heeft. Iemand die zegt namens de Heere of iemand door wie de Heere spreekt. Niet meer dan een stem. Bereid de weg des Heeren. En verder niks over zichzelf. Alleen nog, maar dat ligt in hetzelfde vlak. Hij moet wassen en ik minder worden. Dat is alles wat Johannes van zichzelf gezegd heeft. Daar komt het tenminste op neer. En dat is zuiver. Zo hoort het. Zo hoort het in de dienst van het evangelie. Zo hoort het in de kerk des Heren. Want er is er niet één belangrijk, behalve hij die zijn kerk heeft gekocht met zijn bloed. En die zijn kerk regeert door zijn woord en geest. En die zijn kerk, zijn gemeente, zich tot een eigendom gemaakt heeft. En die haar lief gehad heeft. Met een onuitblusselijke, ja zelfs eeuwige liefde. En dat heeft Johannes begrepen. En daarom had hij geen andere begeerte dan hem te verkondigen. En van hem alleen te getuigen. Maar eerst nog even de vraag, hoe was Johannes daar nou zo zeker van? Hoe is hij tot een getuige geworden? Hoe is hij oor en oog getuige geworden? Hoe kon hij dat zeggen? Ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Nou, hij heeft het uit de mond van de Heere zelf gehoord. Het is bij Johannes net eender gegaan als bij Petrus. Toen later, na zoveel tijd van onderwijs door de Heere Jezus, Petrus antwoord gaf op de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zegt gij dat ik ben? U weet wel die geschiedenis in Matthäus 16, Jezus was met zijn discipelen teruggetrokken, had zich teruggetrokken uit het land van Palestina en was gegaan naar de delen van Caesarea Philippi en toen kwam die vraag, die persoonlijke vraag, wat heeft mijn onderwijs nu opgeleverd? Discipelen, wat is de vrucht daar u van? Hebt u het nu begrepen? Bent u nu verder dan toen ge eerst in mij geloofd hebt? Is de zaligheid u nu nader dan toen ge voor het eerst achter mij aankwam en uw leven aan mij en aan mijn dienst begeerde te verbinden? En dan komt die vraag, wie ben ik? Wat zegt ge ervan? Zijn uw geloofsogen al geopend? Hebt u het al verstaan en begrepen? En toen zei Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen kon Petrus het ook zeggen wat Johannes hier zei. Ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Maar wat zei de Heere Jezus van die belijdenis van Petrus? Vlees en bloed hebben het u niet geopenbaard. Dat is geen vrucht van menselijke conclusies. Dat is geen resultaat van redenering, van het een bij het ander voegen en dan zo samen of op jezelf tot een bepaalde conclusie komen, dan moet hij wel de Zoon van God zijn. Dat is geen waarachtig geloof. En als we zo geloof belijden, dan worden we er niet op zalig gesproken. Maar wat Petrus geleerd heeft, dat heeft hij geleerd bij de Heere vandaan. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Er was werk van de Heilige Geest. En die had het verstand van Petrus verlicht. En die had dat hart van Petrus ontsloten. En die had de woorden op Petrus' lippen gelegd. En daarom, omdat hij dat onderwijs van de Geest gekregen had. En omdat hij zo tot een oor en oog getuige gemaakt was, kon hij het zeggen. Nou, langs diezelfde weg, zij het dan geheel eigen toegepast in Johannes' situatie. Maar uit diezelfde bron kwam het ook bij Johannes de Doper. Hoe heeft hij het geleerd? Niet door vlees en bloed, niet door conclusies trekken, maar doordat zijn Vader het hem geopenbaard, de Vader van de Heere Jezus het hem geopenbaard had. Hoe dat dan ging? Jezus kwam tot de doper om door hem gedoopt te worden. Johannes had er al heel wat gedoopt. En nu komt Jezus van Nazareth en Johannes kent hem niet. Zegt hij zelf, twee keer, in vers 31 en in vers 33, ik kende hem niet. En toen kwam Jezus met de vraag, wilt gij mij ook dopen? En toen heeft Johannes gezegd wat hij tegen al die mensen zei die tot hem kwamen. Belijd dan voor mij uw zonden. Want Johannes doopte ze alleen als ze eerst hun zonden beleden hadden. Anders had die doop ook geen zin. Het was toch de doop der bekering tot vergeving van zonden. Er konden alleen schuldenaars, er konden alleen veroordeelden, ook in hun eigen geweten veroordeelden, het water van de Jordaan in. Onder belijdenis van zonden daalden ze af in het water, Johannes en zijn dopelingen. En als Johannes aan Jezus vraagt om dat hij ook zijn zonden zal belijden, dan heeft Jezus geen persoonlijke zonden te belijden. Wie van u overtuigt mij van zonden? En toen zijn de ogen van Johannes open gegaan, zodat hij hem ging kennen. Toen heeft hij gezegd, maar dan heb ik nodig om door u gedoopt te worden. U hebt die doop niet nodig, u bent zondeloos, heilig, rein, vlekkeloos, zuiver zelfs in Gods ogen. Maar ik sta hier met mijn aangeboren en met mijn werkelijke zonde, al ben ik dan ook door de Heere gezonden om te dopen met water. Mij is nodig om door u gedoopt te worden en komt gij tot mij? En toen is de doper gezwicht. Omdat de Heere gezegd heeft, laat nu af. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te volbrengen. En dat woord van de Heere Jezus heeft hem ingewonnen. Dat woord van de Heere Jezus heeft hem overtuigd. En Johannes heeft toen ook iets gezien van wat hij later gaat preken. Dat hij het Lam Gods is. Dat de zonde der wereld wegdraagt. En dat hij daarom vanwege de verbondenheid met zijn volk toch het watergraf in moet. En toch deel moet hebben ook aan de doop der bekering tot vergeving van zonden. Maar toen ging de openbaring Gods verder. Want toen Jezus uit het water oprees, toen daalde er een duif uit de hemel neer op hem. Om op hem te blijven. En dat was de Heilige Geest. En toen klonk daar, en Johannes Geest heeft het verstaan, althans in beginsel, die stem van de Vader. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En zo heeft de Vader het hem geopenbaard. En zo is Johannes gemaakt tot een getuige. En zo kan hij zeggen, ik heb gezien. En ik heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Er was goddelijk werk aan vooraf gegaan. Er was de openbaring van Gods wegen aan vooraf gegaan. En daar herinnert Johannes aan, we hebben dat gelezen in de versen 32 en 33, als hij tot de Joden spreekt. Ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel gelijk een duif en die bleef op hem en ik kende hem niet. Maar die mij gezonden had om te dopen met water, die had mij gezegd op welke gij de geest zult zien neerdalen en op hem blijven. Deze is het die met de Heilige Geest doopt. En zo is het hem duidelijk geworden door goddelijke openbaring. Toen heeft Johannes diepe heilgeheimen, diepe mysterieën aanschouwd. En ik vraag me af of het vanwege de innerlijke geestelijke overeenstemming is tussen Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. Dat juist Johannes de Evangelist zo uitvoerig over deze dingen spreekt. En dat hij zo uitvoerig en omstandig verhaalt hoe dat bij de doper gegaan is. En hoe de doper tot zijn getuigenis gekomen is. En hoe de doper de Heere Jezus heeft leren kennen. Want dat thema, dat is het geliefde thema van Johannes de Evangelist ook. Jezus in zijn goddelijke natuur. Jezus. Waarvan Johannes zegt dat hij niet waardig is om de schoenriem te ontbinden. Jezus, waarvan Johannes de Doper gezegd heeft, die na mij komt, is voor mij geworden. Jezus, waarvan Johannes de Doper gezien en getuigd heeft, deze is de Zoon van God. Het is wel merkwaardig dat de andere evangelisten op dat thema niet zo de nadruk leggen als dat juist Johannes doet in zijn verslag van de prediking van Johannes de Doper. Maar deze Johannes de Doper heeft het gezien en heeft het geleerd. Deze is de Zoon van God. En een andere boodschap heeft hij niet begeren te brengen. Wie is dan deze? Nou, dat heeft Johannes ook gezegd. Dat is dezelfde waarvan wij gelezen hebben in het gedeelte dat vanmiddag onze aandacht had. Het woord dat vlees geworden is. Het woord dat al zijn heerlijkheid die hij bij de Vader had afgelegd had. Het woord, de eigen Zoon van God, die zoals Paulus dat zegt in de Filippenzenbrief, zichzelf vernietigd heeft, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En die zichzelf heeft weggecijferd, die zichzelf ervoor overgehad heeft, om als een dienstknecht, om als een slaaf te worden, en zo gehoorzaam te worden tot in de uiterste consequenties, zelfs de consequentie van de dood aan het kruis. Dat is dezelfde waarvan Jesaja zegt, als we hem aanzagen, zo had hij geen gestalte, geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. Dat is dezelfde waarvan de mensen gezegd hebben dat hij een wortel uit een dorre aarde was. Waarvan de mensen gezegd hebben dat zij geen begeerlijks in hem zagen en dat ze daarom ook van hem weggegaan zijn. En toch in die vernederde, in die ontluisterde zaligmaker hebben de ogen van de evangelist en de ogen van de doper iets gezien van de heerlijkheid van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En toen Johannes dat geheim begon te zien, ik zeg niet doorgronden, want daar is hij nu in alle eeuwigheid nog maar pas mee begonnen om te doorgronden. En de eeuwigheid zal voor Johannes net zo goed als voor anderen niet lang genoeg zijn om dit geheimenis te kunnen doorgronden. Het zal tenslotte ook voor het verstand dat geheel verlicht is en dat voor al de gevolgen van de zonde ontheven en ontslagen is, toch een onmogelijkheid blijven om te doorgronden wat dan ten diepste het geheim van de persoon van de Heere Jezus Christus is. God uit God en licht uit licht, maar tegelijkertijd mens uit de mensen, ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. En die twee naturen verenigd in die ene persoon, op die ondoorgrondelijke manier verbonden aan elkaar, zal altijd een mysterie blijven. Maar Johannes is het beginnen te zien. En toen hij dat zag, toen kwam hij ook tot dat getuigenis. Zie, het Lam Gods, deze is de Zoon van God. Daar is Johannes diep van overtuigd. Diep van overtuigd. En u moet daar niet gering over denken. Als een mens, als een Jood, ervan overtuigd raakt dat Jezus de Zoon van God is. Jezus van Nazareth. Jezus wiens vader en moeder ze allemaal kenden in Nazareth. Jezus die broers en zusters had. Jezus de zoon van de timmerman. Jezus de Zoon van God, u moet daar niet gering over denken. Als Jezus dat van zichzelf zegt, dan wekt dat de ergernis op, de grenzeloze ergernis van de Joodse leidslieden. En ze zeggen tenslotte, hij heeft God gelasterd, want hij heeft zichzelf aan God gelijk gemaakt. Het was wat voor een monotheïstische Jood, voor een belijder van de enige God, om te geloven dat God de enige God tegelijk ook drie is. Drie enig. Het was wat om te geloven van een mens van vlees en bloed. Deze is de Zoon van God. En dat is maar niet alleen de aanvechting geweest voor de Joden en de onmogelijkheid van vele Joden om in Jezus te geloven, maar dat is altijd door de onmogelijkheid voor het menselijk hart en voor de theologenhart net zo goed. Want hoe meer een mens theologisch erover nadenkt, hoe onbegrijpelijker het wordt. En vandaar dat de kerk altijd op het een of andere punt van de persoon van Christus fout gaat. Verkondigen. Niet omdat ik een Johannes de Doper zou zijn. Er is nooit een andere Johannes de Doper geweest dan deze ene. Er was er ook maar één. En God had er ook maar één nodig. Hij wilde er ook maar één gebruiken. Deze ene. Maar ten aanzien van de prediking, van de inhoud van de prediking, staat Johannes niet op zichzelf. Paulus brengt dezelfde boodschap, niet waar? In Korinthe, aan de Korintiërs schrijft hij het toch ook, dat hij niet voorgenomen heeft iets anders te weten dan Jezus Christus. En wat schrijft hij aan de Galaten? Dat er geen ander evangelie is. En als een ander evangelie toch verkondigd zou worden, door wie dan ook, al zou het een engel uit de hemel zijn. En dan gebruikt Paulus een woord van een ontzaglijke zwaarte. Dan haalt hij uit het Griekse woordenboek een woord van een ontzaglijk gewicht. En dan durft hij het zelfs over een engelprediker te zeggen, als zij een ander evangelie zou verkondigen dan dat evangelie van Jezus Christus. Anathema, die zij vervloekt. Er is ook geen ander evangelie. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor we moeten zalig worden. De gemeente zou nooit gebouwd kunnen worden als het evangelie niet het evangelie van Jezus Christus was dat in haar midden verkondigd werd. De Heilige Geest zou met de prediking niets kunnen beginnen als het het evangelie van Jezus Christus niet was. Want wat doet de Heilige Geest? Christus verheerlijken immers. En daarom, en zonder nu uitvoerig op allerlei aspecten in te gaan, ik wil vanavond een enkele lijn trekken om aan te tonen het grote belang van de prediking van Christus. Nogmaals, dat kan vanzelfsprekend niet in complete zin gebeuren, want een preek is maar kort. Ook al duurt die 3 kwartier à 1 uur, dan is een preek nog maar erg kort. Als je over de Heere Jezus, over de Zoon van God, de Zoon des Mensen spreken moet, dan heb je aan 1 uur niet genoeg. Of je laat veel meer dan de helft liggen. Je kunt er maar wat van aanstippen. En daarom een enkele lijn. Een enkele lijn om aan te tonen hoe groot het belang van de prediking van de Heere Jezus Christus is. In de eerste plaats, het grote belang van het kennen van en de prediking omtrent Christus in het algemeen. De prediking van Christus in het algemeen. Het gaat iets buiten de tekst, maar dat is toch ook datgene wat Johannes steeds heeft benadrukt. Hoe hij het ook zei, en of hij over de godheid van Christus sprak, of over zijn mensheid, of over zijn borgwerk, of over dat lam, of wat dan ook. Dan ging het toch altijd weer om die Christus. Daar is onze zaligheid van afhankelijk. Helemaal. Ik noemde dat zo pas al. Geen andere naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Hebben u dat al begrepen? Dat uw zaligheid ten nauwste verbonden is aan het kennen van de Heere Jezus Christus. En dat uw zaligheid ten nauwste verbonden is aan de prediking die Jezus Christus tot inhoud heeft. Wat is de hele bedoeling van het evangelie? Johannes heeft dat geschreven aan het eind van het 20e hoofdstuk. Deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat was het wat Johannes in de geest had en waar de Heilige Geest hem toe inspireerde om het evangelie te schrijven. Dat is het doel van de ganse Heilige Schrift en ook van de verkondiging van de Heilige Schrift. Dit is het doel dat ge gelooft. Dat Jezus Christus de Zoon van God is. Daartoe moest Johannes de Doper toch komen om van het licht te getuigen opdat ze allen in hem geloven zouden. Alleen zo is er eeuwig leven. En niet alleen is onze zaligheid daar ten nauwste aan verbonden. En niet alleen is het zo dat buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En dat degene die het buiten de Heere Jezus Christus zoekt, op welke manier dan ook, bedrogen uit zal komen. Niet alleen is dat zo, maar ook de kerk,
De ganse kerk heeft geen ander fundament dan dit fundament. Ik zei zo pas iets over Petrus' belijdenis. Toen sprak de Heere Jezus hem zalig. Toen zei de Heere Jezus ook hoe Petrus het geleerd had. Niet via vlees en bloed, maar uit de hemel en door hemelse openbaring. En dan zegt de Heere Jezus verder. En op deze Petra, op deze belijdenis, dat Jezus Christus de Zoon van God is, zal ik mijn gemeente bouwen. Het fundament, het enige, het echte, het hechte fundament, dat is het fundament van apostelen en profeten, waar Jezus Christus de uiterste hoeksteen van is. Een ander fundament heeft de kerk niet. Mag de kerk ook niet wensen. Niet het fundament van eigen werken, niet het fundament van eigen vroomheid, niet het fundament van eigen ervaring, niet het fundament van eigen bekering, niet het fundament van onze inspanningen, niet het fundament van wat dan ook, maar datgene wat voor ons gedaan is. In Christus. In zijn lijden en sterven en opstanding en hemelvaart en zitting aan de rechterhand Gods. Geen ander fundament. En dat illustreert alweer de noodzakelijkheid, het belang van de rechte kennis van en de prediking omtrent de Heere Jezus. En dan afgedacht nog van de vraag dat onze zaligheid er helemaal aan verbonden is en dat de kerk geen ander fundament heeft. Maar aan deze belijdenis moeten ook al de geesten getoetst worden. Dat maakt Johannes in zijn brief duidelijk, zijn eerste brief. Als hij zegt dat de geesten beproefd moeten worden, dan zegt hij ook hoe? Ten aanzien van hun belijdenis omtrent Christus. Dat is altijd weer de vraag in het persoonlijk geestelijk leven, in het kerkelijk leven en in de handhaving van de zuiverheid van de leer naar buiten. Wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? En er zijn in deze wereld valse profeten uitgegaan. Er zijn valse geesten. Hoe kunnen we die kennen? Door ons gevoel? Hoe kunnen we die kennen? Als het in overeenstemming is met wat wij denken en menen? Nee, hoe kunnen we de geesten beproeven? Hoe kunnen we weten of het waar of vals is? Als antwoord gegeven wordt op de vraag hoe men staat tegenover Christus. Dat was in de dagen van Johannes toen hij zijn brief schreef. Met name een aanvechting omtrent de mensheid, de waarachtige mensheid van Jezus. En dat is in onze tijd de aanvechting omtrent de waarachtige godheid van Christus. En waarom is dit de enige test? Omdat de geest komt om van Christus te getuigen en als de geest getuigt, getuigt hij de waarheid, ook omtrent Christus. En om deze redenen, gemeente, is het van zo uitnemend belang dat de prediking rechte Christusprediking is. En dat in het leven des geloofs, in het persoonlijk leven des geloofs van een ieder die de Heere vreest, ook meer en meer het voorwerp van het geloof, de Heere Jezus Christus, in het middelpunt komt te staan. En daarom is het van zo uitnemend belang dat het volk dat de Heere vreest gevoed wordt met het brood des levens. En dat is Hij, God en mens, in één persoon. En daarom is het van zo uitnemend belang dat ook in het persoonlijk leven van alle die de Heere vrezen, de begeerte van de apostel Paulus levend is, opdat ik Hem kennen en de kracht van zijn opstanding, om met zijn gerechtigheid bekleed te worden, om in hem gevonden te worden, dat zal toch het streven, het zoeken, het vragen, het bidden, het begeren zijn van allen die waarlijk zalig willen worden. Wilt u langs een andere weg zalig worden? Wilt u door een andere weg behouden worden? Wilt u buiten de persoon van de zaligmaker zalig worden? Wilt u de weldaden alleen hebben en de weldoener niet? Maar hoe leer ik hem dan kennen? Hoe word ik zijn eigendom? Hoe word ik hem ingelijfd? Is er ook niet een weg tot Christus? Is er ook niet allerlei werk dat de Heilige Geest doet voordat wij tot de kennis van de Heer Jezus komen in de voorbereidende fase? Moet iemand die zichzelf leert kennen met Johannes de Doper niet zeggen: en ik kende hem niet? Is er niet ook na ontvangen genade een periode in het leven van velen van Gods kinderen, dat ze inderdaad, als het gaat om de waarachtige kennis van de Zoon van God, in het duister tasten en zeggen moeten: ik weet niet wie hij is. Och, dat ik hem mocht kennen en dat ik wist waar ik hem vinden mocht. En dat het hart wel uitgaat op zijn spreken, maar dat hij, zolang hij nog niet aan de ziel geopenbaard is, onbekend is. En dat er toch wel een begeerte is naar hem, maar dat we nog niet weten hoe hij is. En ook niet eens weten waar we hem vinden moeten. Ja, die dingen komen voor. En daar zal de prediking leiding in moeten geven. En die vragen zullen in de prediking aan de orde moeten komen. Maar dat is niet iets dat in mindering komt op de prediking van Christus. Want door genade mag iemand die verder geleid wordt toch ook gaan zien en verstaan dat als de Geest wat dan ook leert en onderwijst, hij het altijd uit Christus neemt. En dat zelfs ook de kennis van onze zonde en ellende, als een mens zichzelf leert kennen en als hij zichzelf voor God leert verfoeien in stof en as, en als een mens schuldenaar wordt en als hij voor God leert buigen, en als hij met David op zijn knieën komt, hoor hoe een boeteling pleit, dat ook die kennis door dat onderwijs vrucht van de bediening uit Christus is. De hoogste profeet die gekomen is om ons de verborgen raad en wil van God te verkondigen. Die gekomen is om ons de Vader te verklaren. Die gekomen is om door zijn Heilige Geest ons ook te laten zien wie wij zijn. In het licht van die Heilige en van die Waarachtige en van die Rechter van hemel en aarde, voor wie we geen ogenblik kunnen bestaan. Dan is het Jezus Christus die door zijn Geest plaats maakt voor Jezus Christus, het Lam Gods, God en mens in één persoon. En dan gaat het dus toch ook weer om diezelfde zaligmaker. En dan gaat het dus toch ook in die aspecten om de prediking van de Christus, maar dan de hele Christus. En niet alleen de Christus voor ons, niet alleen de Christus van Golgotha, niet alleen de Christus van het jaar 33, om dan te concluderen: mijn bekering vond in 33 plaats. Maar de Christus die door zijn Heilige Geest ook zorgt voor de toe-eigening van het heil. De Christus die door zijn Heilige Geest, die hij van de hemel gezonden heeft, terugkeert om het gesloten hart te ontsluiten en om de mens te brengen tot de waarachtige kennis van zonde en genade. En op al die punten zal de prediking een helder geluid moeten laten horen. Gemeente, u voelt wel waarom ik zo pas zei: ik kan maar aanstippen en meer niet. Maar wilt u wel voor uw predikant bidden of de Heere hem verlichten wil, en of de Heere hem genade en zijn geest wil schenken, opdat hij klaar en onderscheiden mag zien wat hij heeft te preken. Opdat uw predikant het ook, zij het dan op een andere manier wellicht, maar dan toch niet minder echt, met Johannes de Doper mag zeggen: ik heb gezien en heb getuigd. Want als dominee moet je het zelf ook eerst zien. Wil je het kunnen getuigen? En je moet verlichte ogen des verstands hebben, dat eerst. En dan ook nog een mond om te spreken. En woorden die de geestelijke wijsheid leert, om het te kunnen vertolken en door te kunnen geven. Bij zo'n thema, bij zo'n boodschap, zoals we vanmiddag gehoord hebben, daar staat de mens, van God gezonden, geroepen en met volmacht bekleed, maar een mens. En die moet getuigen van het licht. Getuigen van het licht. Met een verstand dat ook beperkt is. En met inzichten die ook verduisterd zijn. En met lippen die onrein zijn. En met een mond. Menselijke mond. Om zo toch te getuigen. En dat moet u horen, gemeente. Want langs een andere weg is er geen zaligheid. Er staat een mens voor u. Onbekwaam. Onmachtig. En hij heeft de taak gekregen om van het licht te getuigen. Hoe zal hij dat kunnen? Wie is bekwaam? Wie is bekwaam? Maar hij heeft geen keus. Want die gemeente heeft geen andere boodschap nodig. Want die gemeente, die zondaren voor hem, zijn op weg naar een eeuwig verderf. En er is geen andere naam onder de hemel gegeven dan deze naam. En er is geen andere borg dan dit lam. En er is geen andere middelaar Gods en der mensen dan de mens Jezus Christus. En dus moet die gemeente die boodschap horen en geen andere. Wilt u voor uw dienaar bidden, opdat de geest der waarheid en der kennis hem verlichten mag. En een mond zal geven om te spreken. Opdat zo ook uw oren zullen horen het getuigenis omtrent het licht. Maar dan, en dan keer ik nog weer speciaal naar die woorden van vers 34 terug. Behalve het grote belang van het kennen en de prediking van de Heere Jezus Christus in het algemeen. Laat onze tekst ons zien, en niet alleen onze tekst, maar vele plaatsen in de schrift. Het grote belang van de kennis en de prediking van Jezus Christus als Gods Zoon in het bijzonder. Dat had Johannes de Doper ook begrepen. En daarom valt er bij hem zulke sterke nadruk op. Dat element, dat wordt door de evangelist uit de prediking van Johannes gelicht. En zoals Johannes het in zijn dagen al van het grootste belang achtte om dit aspect te benadrukken, zo is er in onze tijd, juist in onze tijd, ook alle reden om deze boodschap omtrent de Heere Jezus Christus centraal te stellen. Want er is wellicht geen groter dwaling in de tijd waarin wij leven dan de dwaling dat de Godheid van Christus discutabel gesteld wordt, verzwegen wordt, weggedrukt wordt. Op de mensheid van Jezus ligt volle accent. Op wat hij doet als mens, in zijn solidariteit met mensen. Op wat hij doet als voorbeeld. Op wat hij doet als vriend. Op wat hij doet, noemt u maar op, alles in dat horizontale vlak. In dat humanitaire vlak. Dat is de theologie. Jezus Christus ontdaan van zijn Godheid. Jezus Christus die ons zeer nabij geworden is, zodat we hem hebben herkend, maar niet meer als de Zoon van God. Jezus Christus, maar een Jezus Christus die vlees en bloed ons geopenbaard hebben, maar die geen resultaat is van het openbaringswerk van God de Vader. Want dan zouden we het anders zeggen. En dan zou de kerk in zijn algemeenheid het anders beleiden. Dan kwamen we weer terug bij Petrus. En dan kwamen we weer terug bij Johannes de Doper. Maar Jezus Christus blijft de Zoon van God. En dat moet, net als dat vroeger was, altijd weer, en zeker in onze tijd, met klem gebracht worden. Waarom? Wel, omdat zo alleen wij ook tot de rechte verootmoediging voor Christus komen. Dat hebben we gelezen, een paar maal uit de mond van Johannes de Doper. Dat hij zichzelf niet waardig acht om de riem van Jezus' schoenen te ontbinden. Of zoals het ergens anders staat, dat hij zichzelf niet waardig acht om zijn schoenen hem na te dragen. Hij is nog niet eens geschikt voor dat slavenwerk. Dat slavenwerk, ja, dat de slaafse meester de schoenen moet aangespen. Zo hoog acht Johannes Jezus. Want deze is de Zoon van God. En daar ligt dan die grote Johannes, waarvan de Heer Jezus zelf gezegd heeft, onder degenen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand meer dan Johannes. Dat is wat? Dat is het getuigenis van de Heer Jezus. Hij heeft van hem gezegd, een brandende en lichtende kaars. Dat zei Jezus van Johannes. En dan is Johannes zo dat hij zegt, ik ben het niet waard om ten opzichte van hem het geringste, het allergeringste slavenwerk te doen. Zo gering denkt de doper over zichzelf in het licht van het vlees geworden woord. Vlees geworden, maar toch vol van heerlijkheid. Op een bijzondere plaats door de Heere gezet, deze Johannes. Niet zomaar de eerste, de beste. Niet zomaar iemand zoals u en ik. Nee, want onder vrouwen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand meerder dan Johannes. Dus laten we geen pretenties hebben. Wij blijven bij Johannes nog een heel eind achter. Nou, als Johannes dan al niet waard was om zijn schoenriem te ontbinden, maar als zij voor zichzelf wist, ik moet in het stof buigen tegenover de majesteit en de heerlijkheid van deze die de Zoon van God is, past het ons dan niet om op ons gezicht te liggen en te aanbidden? De engel Gabriel zei tegen Maria toen hij aankondigde dat zij de moeder van de Heere Jezus zou worden. En toen hij wat ging vertellen over dat kind dat uit haar geboren zou worden. Toen zei de engel, hij zal groot zijn. Gemeente, de Heere leert dat zijn volk. Dat hij groot zal zijn. En tegenover zijn heerlijkheid en zijn majesteit gaan ze zichzelf leren kennen in hun geringheid. In hun onwaardigheid. En als Petrus wat van die majesteit van de Zoon van God gezien heeft, dan zegt hij, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En dat zegt Petrus niet terwijl hij tegenover de Heere Jezus staat om zo met hem te praten. Maar dat zegt Petrus als hij eerst neergevallen is. Gemeente, het is nodig om te weten dat Jezus de Zoon van God is. Zullen wij ons op de rechte plaats gaan bevinden. En dat is de plaats van de verootmoediging. Zullen wij daar komen waar wij dienen te zijn. In onze geringheid. En erger nog in onze onwaardigheid. En in onze schilschuldigheid. Tegenover hem steekt dat zo schril af. Het verdorven bestaan wat wij met ons meedragen. En die afwijkingen die wij hebben. En de boosheid die ons aankleeft. En al die ongerechtigheid. Ik ben een zondig mens. En als de Heere Jezus iemand nodig heeft om het riempje van zijn sandalen vast te maken. Dan gaat die ontdekte zondaar in zijn verootmoediging zeggen. Maar daar ben ik zelfs nog te gering voor. Hij is zo groot. Zo heilig. En dat element mist u vandaag de dag in veel prediking. Dat element mist u in veel theologie. Dat element ontbreekt ook in het zogenaamde geestelijk leven van veel mensen. Ik ben geringer dan dat ik zelfs de schoenriem van de Heere Jezus zou mogen aanbinden. Dat leer je als je gaat ontdekken hoe groot en hoe heerlijk hij is. Maar dan is er maar één stap van die verootmoediging naar de aanbidding. Maar één stap. Want als God een mensenkind eenmaal zo ver heeft, dat hij zo voor Christus, voor God mag gaan buigen. En dat hij dat gaat belijden met Johannes. Dan is als het ware de volgende stap, dat hij dat lam gaat aanbidden. Dan ziet u dat dat ook het werk van de verloste kerk is. Maar dat begint natuurlijk niet pas als de kerk verlost is. Openbaring 5 laat het ons zien dat datzelfde lam waar Johannes van spreekt en getuigt, nu ook de eer ontvangt. Gij, o lam Gods, zijt waardig om te ontvangen alle eer en aanbidding en dankzegging. Want stel nu eens, en dat is ook beleving, dat heeft de evangelist zelf ondervonden toen hij op het eiland Patmos was. Stel nu eens dat we dat mogen gaan ondervinden. Dat wij met Johannes de Doper en met de evangelist Johannes en met al Gods kinderen op die plaats mogen komen waar we ons buigen voor hem en waar we het inleven. Dat we niet waard zijn om de riem van zijn schoenen los te maken of vast te maken. En dat we daar dan ondervinden mogen dat hij zijn rechterhand op ons legt. En dat hij zegt, vrees niet. En dat hij zich daar openbaart als dat lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En je mag jezelf daar dan bij insluiten. Nee, ik zeg dat zo niet goed. Hij sluit je in zijn zalig sprekend woord in. Dan begint het toch al. Gij, o lam Gods, zijt waardig te ontvangen alle eer en aanbidding en dankzegging. Hebben u zo uw hart wel eens uitgegoten? Niet alleen in schuldbelijdenis en in verootmoediging, maar hebben u zo uw hart ook al eens uitgegoten in de lofprijzing van dat lam Gods? Deze, het vlees geworden woord, dat lam, is de Zoon van God. En wat is die het waard om geprezen en gediend en geëerd te worden? Wat is die het waard vanwege zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde, dat we hem de eer toebrengen. Wat deed uit hemels zalen, o Heer der heerlijkheden, op aard u nederdalen, uw grote liefde alleen. Omdat hij de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft, lief had tot het einde toe. Daarom wilde hij ook tot het einde dat lam zijn, geslacht. Terwijl hij de heerlijkheid die hij bij de Vader had aflegde. En daarom, dat lam is het waard om geprezen te worden. Waarom is het nodig om deze accenten te leggen? Opdat we ons zouden verootmoedigen, opdat we zouden leren aanbidden, opdat we zouden leren vertrouwen. Wat zou uw gebaat zijn met een zaligmaker die wel erg menslievend was? Wat zou u gebaat zijn bij een zaligmaker die echt onzer één was? Een zaligmaker die mens onder de mensen was? Wat zou u gebaat zijn bij een zaligmaker die in uw plaats wilde staan, maar die geen God zou zijn? Zou hij voor uw schuld kunnen betalen? Zou hij klaarkomen? Zou hij ooit hebben kunnen zeggen, het is volbracht? Maar nu deze de Zoon van God is, nu is hij ook het vertrouwen van zijn volk van geheel en al waard. Nu is er geen vraag in hun leven of hij weet er antwoord op. Nu is er geen probleem, ook het zondeprobleem niet, of hij weet er een oplossing voor. Nu is er geen situatie in ons leven, hoe vastgelopen en uitzichtloos ook, of hij weet er raad op. Nu kan hij, omdat hij de Zoon van God is, al zijn beloften vervullen. Nu kan hij het waarmaken, niet alleen zeggen, maar ook waarmaken. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Nu kan hij het waarmaken. Ze zullen niet verloren gaan. Nu kan hij het waarmaken. Ik zal u rust geven. Nu kan hij het waarmaken omdat hij de Zoon van God is. Al ging u ook door het water, het zou u niet overstromen. En al ging uw pad door het vuur, ge zult niet verbrand worden. Nu hij de Zoon van God is, onbegrensd in macht. En geweldig in vermogen. Nu is er niets wat buiten zijn bereik valt. En wat een vertrouwen behoort dat te geven aan het hart van een zwak en nietig mensenkind. Zoals het het vertrouwen gaf in het hart van de apostel Paulus. Tijdens de storm op zee, 14 dagen zagen ze geen licht van zon, maan of sterren. En dan vergaat de wereld toch om je heen. Maar hij zegt, wees goedsmoeds mannen, de God die ik dien en wiens ik ben, heeft me beloofd dat er geen schade zal gebeuren dan alleen van het schip en van de lading. Maar Paulus, hoe kun je dat nou? Jawel, de God die ik dien, de God wiens eigendom ik ben, de zaligmaker die me gekocht heeft met zijn bloed, staat voor me in. Want de vertrouwensgrond geeft de Heer juist als hij van zichzelf zegt dat hij de Zoon van God is. Maar er is nog een aspect. Het woord is een tweesnijdend scherp zwaard, gemeente. Het woord gaat door tot de verdeling van de ziel van de merg, van het mergen van de samenvoegselen. Het woord gaat in de gemeente ook door tot scheiding van geesten. Jezus Christus, de Zoon van God. En als je nou onbekeerd bent en blijft. En als je nou deze zaligmaker niet kent en er ook geen werk van maakt om hem te leren kennen. Als je bij de goddelozen hoort. Misschien wel heel net en heel fatsoenlijk en heel christelijk en heel trouw in kerk gaan en in het waarnemen van allerlei plichten. Maar dan toch met een gesloten hart. Toch onwedergeboren. Of geveinsd. Net doen alsof. Net doen alsof je wel er ernst mee maakt. Net doen alsof het wel het belang, dat je het belang ervan ingezien hebt. Net doen alsof je wel heilbegerig bent. En dat zo de mensen proberen wijs te maken en jezelf ook. Er komt een tijd dat je niemand meer wat wijs kunt maken. Er komt een tijd dat alle dingen gezegd zullen worden zoals ze gezegd moeten worden. Er komt een tijd dat ook de diepste schuilhoeken van het hart geen veilige plaats meer zijn om je geheimen op te bergen. Er komt een tijd dat wat in het verborgene gezegd is, van de daken gepredikt wordt. En dat de Heere alle dingen in het licht zal brengen. Er komt een tijd waarin de maskers afvallen en de camouflage verdwijnt en de franjes verzengd worden. Als hij op de troon zal zijn gezeten. Deze is de Zoon van God. Deze. En die heeft straks ook het gericht in handen gekregen. Paulus heeft ervan gesproken op de Areopagus in Athene. Dat er een dag is waarop Christus de hele wereld rechtvaardig oordelen zal. En dan moeten we voor hem staan. En als je dan hem nog nooit eerder ontmoet hebt in het evangelie. En als je dan nog nooit voor hem gebogen hebt. En als je dan nog nooit hem nodig gehad hebt. En als je dan nog nooit bij zijn bloed hebt leren schuilen. En als je het dan met je vroomheid en met je godsdienst probeert te doen. En als je dan probeert te schuilen achter de vijgenbladeren van je eigen makelij. En als je daarvan geprobeerd hebt je schorten te maken om de schande van je naaktheid te bedekken. Als het dan zo nog is. Deze is de Zoon van God. En er ontgaat hem niets. Want hij is dus ook de alwetende. En de alziende. En de rechtvaardige. En degene die terrein van ogen is. Dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Bent u nog niet met hem verzoend? Er is maar één weg des behaats. En als we die weg niet gaan, wat moet er dan van gebeuren? Wat van ons terechtkomen? Als we in zijn ogen moeten blikken. En die ogen zijn als een vlamvuur. Als een vlamvuur. Wat moet er dan van ons worden? Staat er in de openbaring dat er dan mensen zullen zijn? Zou u daarbij horen? Als nu zover was dat hij terugkwam. Als nu in plaats van
in plaats van naar huis te gaan. Als nu, op dit eigen moment, de Heer Jezus zou verschijnen op de wolken des hemels. En als het zo is, Advent zou worden. Niet meer straks 25 december kerst, maar 21 december de wederkomst. En als we zo eens opgeroepen werden, zo van onze plaats in de kerk, om rekenschap af te leggen voor hem die op de troon zit en die wederkomt op de wolken des hemels om gericht te oefenen. Zou u er dan bij horen bij die categorie mensen die zeggen tot de bergen en tot de heuvelen. O, bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Of mogen we dan door genade zonder verschrikken voor hem verschijnen? Omdat we weten dat hij ons kent. En dat is geen verdienst en dat ging ook niet van ons uit. Maar dat was zijn genadewerk. Mogen we dan weten, hij is toch in mijn leven begonnen. Hij heeft toch naar me omgezien. Hij heeft me toch opgeraapt. Hij heeft zijn liefde toch aan mij verklaard. Hij heeft toch tot mijn ziel gesproken. Hij heeft toch begeerte in mijn hart gelegd om hem te kennen. Hij heeft toch zijn liefde in mijn ziel uitgestort. En nou mag ik hem op grond van zijn liefde ook van harte lief hebben. Gemeente, dat is het wat we nodig hebben. En als we er nog niet in delen, als het allemaal nog onbekend is, vreest Heeren macht en dient zijn majesteit en kust de zoon, opdat hij niet toorne en ge onderweg vergaat wanneer zijn toorn slechts een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen. Amen. Laten wij samen de Heere danken. Heere, we willen samen uw grote naam ootmoedig danken voor het feit dat er een evangelie is. En dat het verkondigd mag worden dat deze de Zoon van God is. Deze die in het vlees gekomen is en die zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Toch de Zoon van God en zo ook een volkomen zaligmaker. Een volkomen middelaar en borg, een zaligmaker die het ganse vertrouwen van het hart waard is, een zaligmaker voor wie wij ons leren verootmoedigen, een zaligmaker ook die het waard is om aangebeden te worden, maar ook, Heere, voor alle die buiten hem staan, voor alle die hem niet kennen, voor alle die hem niet lief hebben. Een zaligmaker om met schrik van vervuld te zijn. En eigenlijk die de Heer Jezus Christus niet lief heeft. Die zij een vervloeking, zo staat er. O, wij bidden dat gij ons leren wilt om die zaligmaker nodig te hebben voor het eerst of bij vernieuwing. Onderwijs ons in deze dingen, Heere. En mag de prediking ook in het midden der gemeente dienstbaar zijn aan het leren kennen van dat heil. Zoals u dat bekend laat maken. Ach, dat betekent ook afbraak. Dat betekent ook verlies. Dat betekent ook dat we zoveel moeten kwijtraken. Want wij zitten altijd weer op een ander fundament. Een verkeerd fundament. En we zoeken het vaak nog weer bij onszelf of bij wat dan ook. Maar Heere, als het dan nodig is, doe het dan ook. En wat er dan ook weg moet, haal het weg. Breek het af. Snoei het. Reinig. En als er door uw Heilige Geest iets goeds gevonden mag worden in ons leven, versterk hetgeen gij hebt gewrocht. En wilt gij verder leiden en onderwijzen en bouwen. Heere, maak zo uw woord vast in ons leven. We danken u ervoor dat deze dag mocht plaatsvinden en dat wij hier bij elkaar mochten zijn. We danken u ervoor, Heere, dat u ons zo ook aan elkaar wilde verbinden en dat we met het evangelie mochten beginnen. En dat dat de band mag zijn, Heere, die ons bindt. Dan hoeven we ook van de mens en van het menselijke en van de menselijke relaties en de banden niet al te veel te verwachten. Maar dat geeft dan ook niet weer. Want als wij een band hebben in het woord, dan is dat een band die hecht is en die blijft. Heren, wij bidden u voor hen die het vanavond moeilijk hebben. Met het feit dat de predikant nu aan een andere gemeente verbonden is. Er zijn er ook uit de gemeente Urk die daar helemaal niet makkelijk mee hebben. En die daar droefheid over hebben. Heren, we bidden van u dat u ze helpen en leiden wilt. En dat u ook de gemeente Urk, juist ook in moeilijke omstandigheden, gedenken wilt in uw rijke gunst. En dat u daar ook degene die verder arbeiden, de collega's en de kerkenraad, met wijsheid wilt begiftigen en met uw gunst wilt verrijken. En dat uw woord daar ook gezag, heerschappij mag hebben in de harten, in het leven. Zegen gij ons allen. Heere, vergeef onze zonden, ook van deze dag. Vergeef alle ongerechtigheden en wil ons nog genadig voor uw rekening nemen om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 72ste psalm, het 10e vers. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. En dan mag ik u vragen om na de zegen nog weer even op uw plaats te gaan zitten. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.